Wij zijn zelf laatst ook verhuisd als kerk. Een nieuw gebouw. Dit is jullie derde zondag. Wij zitten vanaf 21 december in ons nieuwe gebouw. En als het nieuwe gebouw is, dan hangt er zo'n beetje excitement in die air. Er hangt iets in de lucht, want je bent verhuisd, er is iets nieuws. En daar wil ik vanmorgen eens een beetje over nadenken met elkaar. Over iets verwachten van God in een nieuw seizoen. Maar voordat ik dat doe, moet ik eerst iets bekennen. Vanmiddag speelt Ajax tegen Feyenoord. En daar ben ik nog een beetje opgewonden over. En ik maak natuurlijk geen vrienden hier, dat snap ik. Als ik zeg dat ik voor Feyenoord ben. En natuurlijk. Ja, kijk. De oudste van de gemeente, volg je leiders. Hou ze in ere. Heel goed. Ik kwam hier binnenrijden in Wierden. Het eerste wat ik zag was een jongen in een Ajax t-shirt. Die ging natuurlijk naar de arena. En daar heb ik vannacht van gedroomd. Ik droom altijd, voor de klassieker, droom ik van Ajax Feyenoord. Dat is gewoon zo. Vanmorgen werd ik wakker, zeg tegen Nicole, mijn vrouw, ik heb er weer van gedroomd. Ik droom er altijd van. Ik kan er wel van slapen, maar ik ben er wel een beetje zenuwachtig over. En vaak droom ik dus 's nachts over de wedstrijd Ajax Feyenoord of Feyenoord Ajax. Ik weet, sorry, de heer is nog niet met mij klaar. Maar goed, in ieder geval. Ik heb ook wel eens gedroomd dat Feyenoord won. Maar dat was niet zo. Dus dat is al 10 jaar niet zo. Maar wie weet. Het kan altijd. Maar nu heb ik niet gedroomd over de wedstrijd. Ik droomde over de strategie. Dat is echt waar. Dat is niet gelogen. Frank de Boer had... Het was namelijk zo. Op de een of andere manier woonden wij in een flat en niet in een huis. Zoals wij daadwerkelijk woonden. En bij de flat stond aan de overkant, stond als ik uit het raam keek, de arena. Waarom dat ding in onze voortuin stond, weet ik niet. Maar daar stond de Amsterdam Arena. Ik weet wel dat ik heel boos over was en teleurgesteld. Wat doet hier die badkuip voor onze deur? Maar daar stond dus die sporthal. En op zondag was de wedstrijd, maar het was zaterdag. En er was daar een christelijke conferentie aan de gang op zaterdag. Zondag de wedstrijd, zaterdag. Is echt zo. Dus ik kwam daar aan, want ik moest daar ook geloof ik zijn. En er hingen allemaal vlaggen met Er is hoop. Er is hoop vlaggen, ken je die? Dus ik heb ze gezien. Dus er is ook hoop vanmiddag. Misschien was het een teken van de Heer. Er is hoop, er is hoop. Maar in ieder geval, ik liep daar rond. En op een gegeven moment kwam ik in de keuken terecht. Alwaar een stoofpotje werd gemaakt voor de spelers. Dus ik zeg maar gewoon wat ik echt heb gedroomd. Hè? Dat slaat ik nergens op, maar je moet niet proberen mijn gedachten te volgen. Dat gaat alle kanten op. Maar het stoofpotje was lekker en toen kwam daar Frank de Boer. En Frank had zijn broertje Ronald bij zich, of broer Ronald bij zich. En samen begonnen ze te praten over de strategie van Ajax. En hoe ze Feyenoord konden pakken deze middag. En ik zat daar gewoon en ze praten gewoon door. Dus ik dacht, dit is goud, ik heb goud in handen. Dus ik hoorde allemaal wat zij van plan waren, hoe ze Boule Roche klem moesten zetten. Nou, is dat niet zo moeilijk. Maar goed, weet je, dus... Nou, dat. En op een gegeven moment dacht ik, dit is goud, joh. Dus op een gegeven moment liepen ze weg. Toen ben ik als een gek naar huis gegaan. Ik zeg tegen mijn vrouw Nicole, ik zeg, we moeten Feyenoord bellen. Want ik heb net de strategie gehoord. Ik heb de strategie van de vijand gehoord, zeg maar. En ik weet hoe ze het kunnen gaan doen. Dus ik ben Feyenoord gebeld. Hè. Ik heb de Kuip gebeld. Gewoon een nummer gevonden, 010, weet je wel. Gewoon op je telefoon ja gedrukt. En uiteindelijk belde dus met een meisje wat daar werkte op kantoor. Ja, weet je wel, ja, maar hoe kom je in contact? Dus ik zeg, joh, ik heb waardevolle informatie over de strategie van hoe Ajax Feyenoord gaat pakken vanmiddag of morgen. Mag ik daar met iemand over spreken? Ja, oh, dat vond ze fantastisch nieuws. Nou, en op een gegeven moment dus werd ik in de wacht gezet. En toen was de droom op. Dus ik weet niet hoe het afloopt. Ik weet het gewoon niet. Maar ik was wel, toen ik hier vanmorgen zat, dacht ik wel, dat is wel gaaf. Dat is wel een beetje wat wij nodig hebben. Dat we weten wat de strategie is van de vijand. Maar dat we ook de strategie van Jezus, onze aanvoerder weten, onze captain. Dat we hem, eigenlijk zouden we allemaal eens in de keuken moeten zitten, in een hoekje, om te horen hoe Jezus over zijn strategie spreekt, over hoe hij de vijand kan pakken. Zou dat niet fantastisch zijn, dacht ik? Dat je denkt, wow, ik heb waardevolle informatie. Dat je dan vervolgens de dominee belt en zegt, hey, ik heb de strategie gehoord. I heard the strategy. Ik weet precies hoe we het kunnen doen. Ik heb iets waardevols. En daar gaan we het vanmorgen een beetje over nadenken. We gaan nadenken over de strategie die Jezus heeft om iets met deze wereld te doen. Zijn wereld die hij zo lief heeft. Iets over zijn strategie. Zijn keuzes. Zijn plan van aanpak. Zijn plan de campagne. Hoe hij deze wereld wilt bereiken met zijn liefde. Want God heeft een strategie, weet je. En het is goed dat we als kerk de strategie van onze grondlegger weten. Van onze Heer weten. En we gaan lezen met elkaar in Matteüs 16, vers 13 tot 28. Als je een Bijbel bij je hebt, dan mag je hem opzoeken. Als je hem niet bij je hebt, dan heb ik goed nieuws. We gaan het ook projecteren. Maar met een eigen Bijbel kan je meeschrijven, cirkeltjes zetten, onderstrepen. Dus vroeger zei je, pak je Bijbel, doe hem open. Tegenwoordig zeg ik ook, pak je Bijbel en doe hem aan. Ja, ik zie dat sommige mensen hun Bijbel aandoen. Ja, iPads en iPhones, ja, goed zo. We lezen, wie is Jezus? Nou, dat hebben we vanmorgen al gezongen. Dit is Jezus. Maar we gaan nu ook lezen, wie is Jezus? Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? En dan heeft hij het over zichzelf. En ze antwoorden, sommigen zeggen Johannes de Doper. En anderen Elia. Weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. En toen vroeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de zoon van de levende God. Wauw. Dat is wat Petrus zei. Wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias. U bent de zoon van de levende God. En daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je Simon Bariona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, je bent Petrus. En daar zit in het Grieks een woordspeling, want Petra betekent rots. De rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En al wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. En daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Later niet meer hoor, maar hier nog wel. Vanaf die tijd begon Jezus, je zou kunnen zeggen logischerwijs, uit te leggen, duidelijk te maken, dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden, ga terug achter mij, Satan. Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen wat de mensen willen. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen. Zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Nou, dat is een heel stuk uit de Bijbel. Ik dacht, dat is goed. Ik ben zelf hervormde jongen van huis uit opgegroeid in een hervormde kerk. En ik begreep dat dit ook een hervormde gemeente is geweest. Dus ik dacht, we doen flinke schriftlezing. Dat is het gebouw goed gewend. Dus dat is, ja. Hey, die vraag, hè. Wie zeggen de mensen wie ik ben? Wie zeggen de mensen dat de mensen zo is? Dat is een essentiële vraag in dit gedeelte. Dat is niet alleen een essentiële vraag voor dit gedeelte. Het is ook een essentiële vraag voor ons vandaag. Wie zeggen wij wie Jezus is? Wat is ons idee van hem? Hoe kleuren we dat in? Welke woorden geven we eraan? Wat geloven wij eigenlijk van Jezus? Wie zeggen wij eigenlijk dat hij is vanmorgen? En die vraag is belangrijk, want die vraag moeten we niet alleen in de kerk stellen. Sterker nog, die vraag wordt niet alleen in de kerk gesteld. Die vraag wordt ook gewoon in de wereld gesteld, wie Jezus eigenlijk is. Alleen vervolgens wordt Jezus dan afgeschilderd als iemand die misschien niet meer leeft of nooit geleefd heeft, of iemand zegt het is een mooie profeet geweest. En anderen zeggen, nou, hij was meer dan een profeet. En anderen zeggen, hij was minder, hij was niks. En anderen zeggen, joh, het is maar een legende. We maken allemaal wat van Jezus in deze wereld. We hebben allemaal een idee wie Jezus is. Maar wie ben ik volgens jullie? Vraagt Jezus. Even alle meningen hier in de buurt, andere kerken, andere groepen, andere gelovigen, andere niet-gelovigen even opzij gezet. Jezus kijkt vanmorgen naar de ichtus en hij zegt, oké, dat is allemaal gaaf. Mensen hebben allemaal meningen. Jeremia, Elia, een profeet, dat, dit, zus, zo, allemaal. Maar ik kijk jullie vandaag aan, zegt Jezus, en zegt, vraag aan jullie, wie zeggen jullie dan dat ik ben? Help me eens met hoe jullie over mij denken. En wat zeggen wij dan? Nou, en ik denk dat de meesten van ons geen ander antwoord zouden durven geven dan wat Petrus gaf. U bent de Christus. U bent de Messias. Ik weet niet of er een slide van is, maar ja, daar staan ze. Zie je? U bent de Messias, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is wat Petrus zegt. En dat is misschien voor ons, als wij dat zo lezen met elkaar, als we deze woorden in ons opnemen, als we dit zo aanhoren, dan is het misschien een logisch antwoord. Dan denk je, ja, Petrus, helemaal gelijk. Misschien ben je wel geboren in de kerk. Misschien ben je opgegroeid met God. Wie weet. En vind je dit antwoord is het enige juiste, helemaal waar. Halleluja. Hij is de Christus. Hij is de Messias. Hij is de Zoon van de levende God. En misschien ken je het verhaal al en wist je dat deze zin zou komen. Ja, hij is de Messias. Ja, dat klopt. Dit is Jezus. Licht van eeuwig leven, vlees en bloed verschenen. We hebben net gezongen. Ik weet wie Jezus is. En tegelijkertijd moeten we eigenlijk niet vergeten hoe ongelooflijk revolutionair deze uitspraak op dat moment was. Zou de stilte die daar viel en de spanning met die uitspraak van Petrus niet te snijden zijn geweest? Dat iemand dat zo gewoon maar zegt. Iets wat ze misschien wel vermoed hadden, iets gehoopt hadden, wat ze misschien bedacht hadden, dat ze dachten, ja, wow, zouden ze misschien tijdens de wandelingen zo rondom Jezus en terwijl ze mensen zagen genezen en vrijzetten van demonen en vrouwen op de been hielpen en kinderen zegenen, zouden ze het gedacht durven hebben, hij is misschien wel de beloofde Messias, hij is de Christus, zouden ze het al eerder uitgesproken hebben? Ik denk het niet. Dit is voor het eerst. Jezus hier denkt bij zichzelf, oké, het is tijd om er eens met de boys erover hebben. Hey gasten, jongens, luister eens. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Oké, maar wie zeggen jullie dat ik ben? Oh, zegt Petrus. Christus. Messias. Wat een revolutionair antwoord. Al eeuwenlang waren de Joden samen met elkaar in verwachting van die Messias. Ze waren in afwachting van een redder. Ze waren in afwachting van een verlosser. En het Oude Testament kent heel veel gezalfden. Want dat is wat Messias betekent, de gezalfde. Er waren wel meer gezalfden in het Oude Testament. Priesters werden gezalfd, koningen werden gezalfd, profeten werden gezalfd. Maar het hele Oude Testament schreeuwt en verlangt niet naar een gezalfde, maar naar niet de gezalfde. De beloofde. God zegt, na alles wat ik nog ga doen, ga ik vooral nog dit doen. Ik ga jullie mijn gezalfde geven. Ik ga mijn redder geven. Ik ga de spruit, weet je wel, zoals hij in het mooie Oude Testament wordt genoemd. De spruit, de son of David, de zoon van David. Hij komt. En de Joden waren zo in verwachting van die Messias. Juist op dit moment dat Petrus dat zei. Want de Joodse samenleving snakte naar een Messias. De Joodse samenleving die stond te kraken in haar voegen. Want het was zo ongelooflijk uitzichtloos, de situatie waar zij met elkaar in beland waren. En niet alleen vanwege de Romeinen die op dat moment de baas zijn, maar daarvoor ook al, na de Babylonische ballingschap, wellicht ken je het verhaal, en de herbouw van de Tweede Tempel, ging het eigenlijk alweer heel snel mis in Israël. Met Ezra en Nehemia nog vreugde, halleluja. En weet je wat, Ezra had geloof vernieuwd en aangewakkerd. En Nehemia had de stadspoorten en de muren weer hersteld. En Ezra had leiding gehad met anderen over de herbouw van de tempel. En God was weer in hun midden en de offers werden gebracht. De mensen wilden weer leven naar zijn woord. Maar ondertussen kwam Alexander de Grote. Jullie kennen misschien de film wel. En na Alexander de Grote, Antiochus de Vierde. Die de Joden diep raakte door zwijnen en varkens te offeren in de tempel. En na Antiochus de Vierde kwamen ook daarna dus weer de Romeinen. Het was eeuw in, eeuw uit, ellende. En uitzichtloosheid. En onderdrukking. Je kon zomaar gedood worden. Weet je, sommige mijn ouders zijn geboren in 1940... En die hebben niet heel bewust de Tweede Oorlog meegemaakt. Maar ergens hebben ze wel iets van de pijn en het verdriet van hun ouders met zich meegedragen. En dan hoor je de verhalen. En mijn moeder vertelt dan wat de Duitsers deden. Ik ben geboren in Katwijk en de Atlantikwal moest gebouwd worden. En mijn opa en oma hadden net een huisje gekocht voor 7000 gulden. Dat was heel veel geld toen. En dat was alles wat ze hadden. En een paar maanden later kwamen de Duitsers en die zeiden, nu moet jullie eruit. En dan hebben ze het afgebroken. En mijn moeder zegt het de dag van vandaag met tranen in haar ogen. En toen werd opa ziek en hij is nooit meer beter geworden. En dan voel je iets van die pijn van onderdrukking. Dan voel je iets van die pijn van dat je het niet zelf voor het zeggen hebt. Dat je niet vrij bent om te spreken, vrij bent om te doen wat je, als, gewoon wat je wil doen als samenleving. Maar dat er een andere macht komt die je kleineert en het voor het zeggen hebt. Dat is een beetje de pijn die er was. De pijn die er was. En wat zagen ze dus uit naar die redder? Wat zagen ze uit naar die Messias? Goed. Jezus is op een dag, even een ander verhaal, dat van Petrus komen we zo bij terug. Jezus is op een dag in een synagoge. En in die synagoge is hij daar om uit de schrift te lezen, uit de Bijbel. En hij wordt de boekrol overhandigd van de profeet Jesaja. Anders zit hij, sluit hem op en dan praten we even over dit verhaal. Dus Jezus keert naar Galilea en het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. En hij gaf onderricht in synagogen en hij werd geprezen door mensen. En zo kwam hij ook dus in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op de Sabbat naar de synagoge. En hij rolde de boekrol af tot de plaats waar het volgende geschreven staat. De geest van de Heer rust op mij. Dat maakt hem dus de gezalfde, want hij heeft mij gezalfd. Dit profeteert Jesaja 500 voor Christus. Om wat? Om aan armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukte hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En terwijl Jezus dit aan het lezen is over dat gedeelte wat ze misschien al zo goed kenden. Dat de geest van de Heer rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd om mijn armen het goede nieuws te brengen. Je voelt als het ware in die synagoge. Bedenk dit even, ga even met me mee. En gaan we even een beetje fantaseren. Je voelt als het ware in die synagoge die spanning. Want dit is zo'n belangrijk gedeelte. Dit is zo'n gedeelte, hè, wat ze zo graag hoorden. Al 100, al 200, al 300 jaar. Verschillende onderdrukkers. En nu de Romeinen. En de belasting was hoog. Ze waren arm. Ze waren niet vrij. Ze moesten de keizer, nou zeg er maar niks fout van. En dat, en die sfeer van ellende en uitzichtloosheid en armoede. De sfeer van gebonden zijn en niet vrij. En terwijl Jezus dit gedeelte leest, voel je als het ware in de synagoge de spanning een beetje stijgen. Van, of het verlangen, beter gezegd. Je voelt het verlangen een beetje stijgen van, dat deze dag toch zou mogen komen. Dat iemand gaat staan en zegt, de geest des Heer is op mij, omdat hij mij heeft gezalfd. Oh, dat toch iemand gaat staan en uiteindelijk de gezalfde blijkt. Die ons leidt, die ons voorgaat. Die de eerste stap zet. Die zegt, jongens, volg me maar hoor. Ik weet de weg. Ik weet de weg. Ik ben de gezalfde. Kom op. Je voelt dat ze elkaar aankijken. En dat ze elkaar met verwachting aankijken. Dat stukje woord toch vandaag in vervulling zou mogen gaan. Dat dit gedeelte toch vandaag maar in vervulling zou mogen gaan. Wat net de rabbi gelezen heeft. Wat zou dat fantastisch zijn. Wat zien we uit naar die dag. Ik bid voor die dag. Ik bid voor die dag. Adonai. Geef ons die gezalfde. Wij. Zo arm. Zo gevangen. Zo onderdrukt. Help ons. Geef ons die gezalfde. Voel je het? Voel je het in de synagoge die verwachting hangen? En Jezus die rolt de boekrol terug. En hij geeft de boekrol aan de koster. En de koster zet het in de kast. En hij rolt de boekrol op. Zoals je hier ziet. En iedereen kijkt hem aan. Ga je er nog wat over zeggen misschien, rabbi? Wil je ons nog voorgaan in gebed? Wil je hier nog wat over kwijt? Iets van dat verlangen in verwachting? Hoe kunnen we dat mooi en exegese, maar nu de hermeneutiek. Hoe leggen we het uit naar de dag van vandaag? Hoe kunnen we met dit schriftgedeelte omgaan? En dan is dit wat Jezus zegt, terwijl de ogen op hen gericht zijn. Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Wauw. Synagoog, goed nieuws. Ik heb goed nieuws. Vandaag is dit stukje tekst Is dit Jesaja wat jullie misschien gelezen en overgenieuw gelezen hebben? Is dit gedeelte wat zo 100 jaar geleden is opgeschreven? Is dit gedeelte wat iets zei over iemand die nog zou komen, die dat stukje is vandaag in vervulling gegaan? Nou ben ik hier bij mensen die wel vaker de Bijbel lezen. Wie van jullie kent dit verhaal? Handen. Goed zo, heel veel mensen. Wie van jullie weet dat dit uiteindelijk uitdraait op ruzie en ellende en dat ze Jezus proberen dood te maken? Wie wist dat? Oké, wie van jullie dacht dat ze dat wilden doen, Jezus doodmaken, omdat hij zei dat hij dus de Messias was? Wie dacht dat? Ja, dat dacht ik dus ook altijd, maar dat is helemaal niet zo. Dat dacht ik altijd. Ik dacht, oh nou, nu zeggen de mensen, nou, hier de Messias. Hé, hey, dat is toch de zoon van Jozef Maria, Nazareth, bla bla, Timmerman, hup, kop en kont, hup, de synagoge uit, pak die gas, scheer je weg, dat. Maar dat is niet zo. Sterker nog, dit is wat de tekst dan hierna zegt. Nou, ze betalen hun bijval. Er is eerst nog bijval hoor. Voordat ze elkaar zo'n beetje op de vuist gaan, is er eerst nog bijval. En ze verwonderden zich. Mooie verwondering. De genaderijke woorden. Niet de verschrikkelijke woorden, of de ellendige woorden, of de stomme woorden. Of wat denk je wel van jezelfachtige woorden. Nee, genaderijke woorden. En dat ze zeiden, en eigenlijk heb ik dit altijd een beetje als kritisch gezien. Dat is toch de zoon van Jozef. Maar dat ze eigenlijk hier zeggen, dat is toch de zoon van Jozef. Bijval, verwondering, genaderijke woorden. Man, the right on track. Misschien was er wel zo'n verwachting van, zou hij het? Fantastisch. En toch gaat het hier mis. Toch gaat er in dit verhaal behoorlijk mis. Het gaat straks zo mis dat ze zelfs Jezus proberen te doden. Waarom? Die vraag moet je dan wel stellen als je dit gedeelte leest. Waarom wilden ze? Wat gebeurde er in die ruimte dat het opeens omslaat? Wat gebeurde er dat de stemming van warm naar koud ging? Dat het grimmig wordt? Wat is er dan precies gebeurd? Nou, ik zal even vertellen wat er gebeurt. Er is bijval, er is applaus, er is halleluja, er is joepie de poepie. Hartstikke gaaf. Ja, mooi, genaderijke woorden. Super. Totdat Jezus zegt, mag ik nog wat zeggen? En dan vertelt hij iets wat in het verkeerde keelgat schiet. Want dan vertelt hij iets. Jongens, luister, zegt hij. Elia, hè? De profeet Elia. Toen er hongersnood was, naar wie ging die eigenlijk toe? Nou, wie ging die eigenlijk toe? Ging die naar een weduwe in Israël, die dan koekjes voor hem bakte en brood maakte? Nee, zegt Jezus, hij ging naar een weduwe in Sidon. Hij ging uit Israël weg en hij was even de profeet van die ander. En dat is niet het enige wat Jezus vertelt. Hij zegt, ik heb nog een verhaal. Toen Naaman hier kwam, hè, met huidvraat, als melaatse, die buitenlander, die stinkende niet-Jood, zeg maar, die heiden. Ja, degene die niet bij ons volk hoort. Degene die we liever niet hier willen. De vijand. Zoals Romeinen vijanden zijn. En Alexander de Grote met de Grieken ooit vijanden waren. En de Meden en de Persen. Toen hier die vijand in Israël kwam, hè, met huidvraat. Wie werd er toen genezen? Was het Naaman? Waren er dan geen melaatsen in Israël? Waren er dan niet mensen ziek in Israël? Maar God genas een heiden. En dan gaat het pas mis. Nu pas lezen we dat ze boos worden. Wacht even. Ho, wacht even, Jezus. Wil u zeggen dat u niet alleen mijn Messias bent, maar ook van mijn vijand? Wil u soms beweren dat u niet alleen mijn Messias en Christus bent, maar ook van... Hallo, wij zijn hier de onderdrukte, hoor. Wij zijn hier de armen die goed nieuws nodig hebben. Wij zijn de onderdrukte. Wij zijn degene waar u net van las. De blinden, de onderdrukte, de armen. Wij hebben een genadejaar nodig. En wij hebben een dag van wraken des Heren nodig. Wij hebben God nodig zoals wij denken dat we hem nodig hebben. En toen kwam Jezus en Jezus zei, ik pas niet in jouw verwachting. Ik ben groter dan jouw verwachting. Ik ben meer dan jouw verwachting. En jij hebt misschien het leven ingedeeld tussen slachtoffer en dader. En de Romeinen zijn de daders en jullie zijn een slachtoffer. Je hebt misschien de wereld ingedeeld met vrienden van God en vijanden van God. En je denkt, dat zijn de vijanden van God. Nou, dan ben ik vast de vriend van God. The good and the bad. And you're the good and they're the bad. Maar Jezus zegt, ik heb nieuws voor je. Zo kijk ik niet naar jouw wereld. Zo kijk ik niet alleen naar jouw ellende. Mijn perspectief is groter. Mijn beeld van deze wereld is anders. Ik ben niet te vangen in wie jij denkt dat ik zou moeten zijn. Ik wil zijn wie ik ben. En ik wil zijn wat God van mij vraagt. En op dat moment, ik kan het even niet anders zeggen, breekt de pleuris los. Nu gaat het mis. Want dit botst, dit is aan een collision course, dit is op ramkoers met alles wat de Joden van de Messias wilden. Zij wilden de Messias voor zichzelf, omdat zij de onderdrukte waren, zij waren de armen. Waren ze dat dan niet? Ja, zeker wel. Maar God kwam in Jezus Christus als de Messias voor deze wereld en hij paste niet in hun verwachting. Hij paste niet in hun idee van hoe het zou moeten zijn. En dat deed pijn. Dat lag op ramkoers. En hier pas raakt de synagoge in paniek. En als hij het voorbeeld noemt van de weduwe in Sidon. En als Jezus het voorbeeld noemt van de Aman die genezen werd. Dan is er ruzie in de tent. Dan grijpen ze hem. En dan willen ze hem doden. Maar ze kunnen hem niet doden. Want de dag van zijn sterven was daar nog niet. Dat zou later zijn in Jeruzalem. Als hij sterft aan een Romeins kruishout. Goed. Even zover, hè. U bent de Messias, maar de volgende. De Messias, de Christus. De Zoon van de levende God. Doe eens even die andere als je wilt. Dan hebben we deze weer. Ga even terug naar Petrus. Oké, dit verhaal van de synagoge, dat heb je gehoord, hè. Laten we even voor wat het is. Mag je natuurlijk zelf altijd wel zelf de vraag stellen. Wat is mijn verwachting van de Messias? En wat als hij niet in mijn doosje past? Dat is een goede vraag. Wat als Jezus niet in mijn baptistendoosje past? Of mijn pinksterdoosje? Of mijn gereformeerde doosje? Of mijn hervormde doosje? Nou, ik heb goed nieuws voor je. Hij past er niet in. Hij is groter. Hij is meer. Hij gaat verder. Hij heeft jouw vijanden lief. Hij heeft jouw dader lief. Hij heeft degene lief die jij liever niet ziet. Hij heeft degene lief die hier niet passen. Door welke redenen dan ook. Waar we ons een beetje moeilijk bij voelen. Of opgelaten. En dit is wat Jezus zegt. U bent de Messias. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Gaan we even terug naar dat verhaal. Petrus. Vind ik zo'n fantastische kerel, Petrus. Petrus is... Ik denk dat velen van ons herkennen in Petrus. En dan zegt Jezus tegen Petrus, nadat hij dit gezegd heeft, deze ongelooflijke statement. Wat een claim. U bent de Messias. We durven het te zeggen. We durven het te beleiden. U bent het. Dan zegt hij, Petrus, en ik noem jou Petrus. En op deze rots, op Petra, op deze rots, ga ik mijn kerk bouwen. En dan gebruikt Jezus het woord Ecclesia. En dit is de eerste keer in het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus spreekt van zijn kerk. Dat is fantastisch. De eerste keer in het Nieuwe Testament dat Jezus ooit sprak van de kerk van Jezus Christus. En dan gebruikt hij het Griekse woord Ecclesia. In ieder geval heeft Matthäus gebruikt. En dat woord Ecclesia werd gebruikt voor local churches. Lokale kerken. En al 2000 jaar lang kent de christelijke geschiedenis lokale kerken. Grieks-Orthodoxe kleine kerkjes, baptistengemeentes in Nederland, grote Pentecostal churches in Amerika, kleine kerkjes in China, een ondergrondse kerk, een weggestoken kerk, een mooie kerk, arme kerk, rijke kerk, grote kerk, kleine kerken. Maar al 2000 jaar lang komen mensen samen, gewone mensen, zoals jij en ik, gewone mensen. Geen superhelden, gewone mensen, zoals jij en ik, misschien wel gewonde mensen. Die juist een verlosser nodig hebben. Die het lef hebben om te zeggen, er klopt iets niet in mijn leven. En dit maakt het pas kloppend. Ik ben niet volmaakt. Ik ben niet goed. Ik ben niet compleet. Ik durf te zeggen dat ik het juist niet ben. Dat is wat christenen doen. Die durven hun zwakte te beleiden. Die durven hun zonde te beleiden. En dat is ook een goed geestelijk klimaat voor elke kerk. Dat je dat blijft doen. Ook als leiders. Dat je als leiders en als oudste naar je gemeente durft blijven praten over je eigen zwaktes. En je eigen falen. Want hoe meer wij durven te praten over waar wij Jezus nodig hebben, daar eren wij hem. Daar verhogen wij hem. Daar prijzen wij hem. Daar tillen wij hem op. Als ik het kruis nodig heb, dan eer ik Jezus. En al 2000 jaar lang komen mensen zo bij elkaar rondom dit symbool. Rondom deze Messias, deze Jezus. Die stierf aan een kruis en opstond uit de dood. En de eerste christenen geloofden dat. En dat vind ik zo'n fantastisch verhaal. Die opstanding, we gaan nu richting Goede Vrijdag Pasen. Ik vind het zo'n fantastisch verhaal dat al 2000 jaar lang de kerk een boodschap hebben over een levende Jezus. En hij leeft. Hij is de zoon van de levende God. Maar hij leeft zelf ook. Hij leeft. Jezus leeft, toch? En dat geloven we met heel ons hart. Alleen al door het feit dat vrouwen de opstanding aankondigen. Is het wel eens opgevallen dat vrouwen de opstanding aankondigen? Dat is heel raar. 2000 jaar geleden had een vrouw niks te zeggen en haar woord telde helemaal niet. Als er een rechtszaak was en er moesten getuigen gehoord worden en het waren twee vrouwen, dan zegt die rechter, ja, ik heb nog niks gehoord. En dan waren het er drie vrouwen. Ja, je kan wel 10 vrouwen halen, maar dat heeft geen waarde. Hij zei, nee, dat heb ik eraan. Dit snijdt geen hout. Hier kunnen we niet op bouwen. En dan komt opeens Matthäus en Marcus en Lucas en Johannes met vrouwen. Die de aankondiging van je. Waarom? Waarom niet Petrus zelf? Of Johannes? Een van die kerels, weet je, want die later leider zouden worden. Dat is ook gaaf. Als je dan toch het verhaal verzint. Dan moet je gewoon iemand doen die later die macht en die autoriteit nodig heeft om de baas te kunnen zijn. Petrus, ja, maar ik heb het ook zelf gezegd. Ik heb het aangekondigd. Nee, maar dat doet het evangelie helemaal niet. Het zijn vrouwen. Petrus zelf is een wegloper. En de vrienden ook in de midden van de nacht. Ze verloochenen hem, verraden hem. En ze geloven er zelf niks van. Thomas niet, een van de gasten die later ook leider in de kerk wordt. Ze geloven er allemaal niks van. Een paar vrouwen wel. Die komen zeggen, Jezus is opgestaan. Welke reden heeft de evangelieschrijver om vrouwen uit de kast te halen om te zeggen dat Jezus is opgestaan? Dan alleen omdat het echt zo gebeurd is. Omdat het echt zo gebeurd is. Jezus leeft. En al 2000 jaar lang komen mensen samen rond die simpele, eenvoudige gedachte. Jezus leeft. En Jezus zegt, en ik zal mijn kerk bouwen. Hij zegt, het is mijn kerk. Het is mijn ecclesia. Het is mijn kerk. En ik bouw. Dat is voor gemeenteleiders altijd een enorme... Heb je dat ook? Ja. Ik ben ook een paar jaar geleden, was ik even de weg kwijt een dag, ben ik een gemeente begonnen. Maar sindsdien... elke week als we met de leiders bij elkaar zijn, zeggen we, Jezus bouwt de kerk. Jezus bouwt zijn gemeente. Dat is zo'n opluchting. Maar de vraag moet ook worden gesteld, waar zegt Jezus deze woorden? Waar zegt Jezus deze woorden? Ik zal mijn kerk bouwen. Waar zegt hij die woorden? Wie weet waar dit is? In Caesarea Philippi. Daarom betalen ze jou om dominee te zijn. Jij wist het gewoon. Oh, was achter. Oké, dat is heel goed. Ja, soufflé, heel goed. Caesarea Philippi. Nou, jongens, we moeten wel onze Bijbels leren lezen. Je moet vragen stellen bij de Bijbel. Dat is wat in onze gemeente ook voortdurend tegen de mensen zeggen. Stel de juiste vragen. Waarom zegt iemand iets? Bijna niets is voor niks. Het is gewogen. En ook dat hier gesproken wordt over Caesarea Philippi is niet voor niets. Dit moet je weten van Caesarea Philippi. Het ligt 40 kilometer noordoostelijk van het meer van Galilea in het noordoosten van Israël. Je valt er bijna uit. Dit moet je weten van Caesarea Philippi ten tweede. Het gebied lag bezaaid met tempels van de oude Syrische afgod Baal. Caesarea Philippi stond bekend als de plek waar allemaal tempels voor Baal waren. Wat een geloofsafval kende Israël rondom die afgod Baal. Wat een ellende. De kinderen die zijn geofferd. De mensen die door Baal zicht op God verloren hebben. En de Baalpriesters, een beetje de ongerechtigheid en de ellende in Israël door die afgod. Dat is verschrikkelijk. Kinderen stierven, weduwen en wezen werden vergeten. Er was ongerechtigheid in de samenleving als God niet werd aanbeden met Baal. En dat gebied, Caesarea Philippi, stond bekend om de tempels voor Baal. Ten derde, er lag bij Caesarea Philippi een grote heuvel met daarin een diepe spelonk. En die plek werd gezien als de geboorteplaats van de natuurgod Pan. Waarvan wij nu het pantheïsme hebben. En er is nog steeds aan een plekje, dat heet nu Banias. Dat herinnert aan Pan. Hier leefden de oude legendes van de goden van Griekenland. Dus na Baal, ook het pantheïsme, het afgoderij, geloofsafval. Volgens de legende was de oorsprong van de Jordaan ook in de heuvels, daar, bij Caesarea Philippi. En was de oorsprong van de Jordaan de Hades, de oorsprong, zeg maar, het dodenrijk. Daarom zegt Jezus ook, ik zal mijn kerk bouwen en de poorten van haar hel, van de hel, zullen haar niet kunnen overweldigen. Want de gedachte was, volgens de legendes, dat de hel, de dodenrijk, daar was in de heuvels bij Caesarea Philippi. Het was natuurlijk maar een legende, maar dat geloof heerste daar. Dat niet alleen, er was ook nog een belangrijke groot witwarmeren tempel gebouwd ter ere van de Romeinse keizer Caesar, die daar als god werd aanbeden. Dus als ik even een samenvatting maak van wat Caesarea Philippi is en wat dat gebied is. Het is een gebied van geloofsafval, afgoderij. Het is een gebied van bijgeloof. Het is ook een gebied van seksuele onreinheid. Want in die omgeving, in de tempels, waren tempelprostituees. En ik wil niet te plastisch doen, maar de manier om goden te eren, terwijl vrouwen op weg gingen naar hun plek om die in te nemen, om daar als tempelprostituee aan de gang te gaan, was dat mannen in de rij stonden zichzelf te masturberen. Zo'n plek van onreinheid, zo'n plek van duisternis, zo'n plek van occultisme, zo'n plek van Satan. Van de duivel. Zo'n duistere plek. Daar, zegt Jezus, in het hart van de duisternis. Hier ga ik mijn kerk bouwen. In het hart van de duisternis. In het hart van afgoderij. In het hart van occultisme. In het hart van seksuele onreinheid. Daar bouw ik mijn ecclesia. Daar komen mensen samen. Die mijn naam dragen. Die in mij geloven. In mijn dood en mijn opstanding. Dat is mijn strategie. Dat is de kerk van Jezus Christus. Niet als een veilige plek van de wereld, maar als een veilige plek voor de wereld. Waar Jezus woont. Waar zijn liefde niet alleen wordt bezongen, maar ook in de praktijk wordt gebracht. Waar gerechtigheid is. Waar Gods koninkrijk is. De vraag is niet hoeveel kerken heeft een dorp, hoeveel kerken heeft een stad. Maar de vraag is, bij elke stad in een dorp, is hoeveel van Gods koninkrijk is hier zichtbaar? Hoeveel van Gods koninkrijk is zichtbaar in Wierde, omdat jullie hier zijn? Als het gaat om werken van gerechtigheid, omzien naar de armen. Het omzien naar weduwen en wezen. Het opkomen voor de zwakken die geen stem hebben. Hoeveel van Gods koninkrijk is zichtbaar daar waarvan mensen wordt gehouden, die eigenlijk niet waard zijn om van te houden? Mensen die hun leven hebben. Hoeveel van Gods koninkrijk is zichtbaar omdat wij hier zijn vandaag? Dat is de vraag. Niet als een veilige plek van de kerk, laten we de deurtjes maar dicht doen. Maar als een licht in de duisternis. Want daar zal Jezus zijn kerk bouwen. Te midden van jullie Caesarea Philippi. En alles wat deze samenleving aan onreinheid en ongerechtigheid kent. Blijft iedereen zitten nog? Bakold ook? Niemand terug? Je valt er niet af? Oh, goed zo. Goed. Daar bouw ik mijn kerk. En dan begint Jezus, terwijl hij die statement heeft gemaakt. Jongens, te midden van deze wereld laat ik mensen samenkomen. Gewone mensen. En dan vertelt hij dat gewoon. En dan zegt hij, jongens, ik moet nog wat vertellen. We gaan nu naar Jeruzalem. En omdat ik de Messias ben, dank je Petrus. Goed gezegd, jongen. Geweldig. Op die uitspraken, ik ga mijn kerk bouwen. Hij zegt, super, dank je Petrus. Heb ik dat al gezegd? Simon Barjona. Ik noem hem nu Petrus. Dat je het even weet. Want het is een hele goede uitspraak wat hij deed. En dat is even heel goed. Dus Petrus, die loopt daar. En die zegt tegen Johannes, hey, hoor je wat hij zei? Jezus, hoe heet ik ook alweer? Petrus. Tegen Johannes, vond hij leuk. Heeft hij een paar keer gezegd. Kan hij nog één keer zeggen, in mijn goede oor. Ik dacht dat hij Petrus zei. Klopt dat? Ja, Petrus. Johannes. Petrus. Heel blij. En zegt Jezus, oké, jongens, luister. Dus betekent wel het volgende. We gaan nu naar Jeruzalem. Ik zal vertellen wat er gaat gebeuren. We gaan naar Jeruzalem en daar zal ik worden gearresteerd. En ik zal gaan lijden. En ik zal sterven. En hij zegt op de derde dag zal ik opstaan. Maar eenmaal bij die zin hoort Petrus al niet meer. Petrus is helemaal opgewonden over zijn promotie. Petrus, ja, hallo. Dus hij zegt, Jezus, kom even wachten, jongens. Ik en Jezus, hè. Ja, Jezus en ik. Hey, Petrus, hè. Ja, dus even wachten. Kom zo bij jullie. Even overleg. Even met de Heer en ik. De Heer en ik en de Heer. Ja, wij gaan de kerk bouwen. Dus ik moet even mijn partner even hier voorbij praten. En dan gaat hij hem bestraffen. En dan zegt hij, nou moet je niet van die rare dingen zeggen. Over lijden en sterven en zo, dan moet je het niet doen. En terwijl Petrus denkt dat hij iets goeds aan het doen is. Terwijl Petrus zegt, ja, er is er van. Hè, dan zegt Jezus tegen Petrus, de man die hij net rots heeft genoemd. Zegt hij, ga achter mij wat? Satan, tegenstander betekent dat. Wow, dat is even een andere koek. Van Petrus naar Satan in een paar minuten tijd. Knal! Huppakee, pak aan. Wow. En daar wordt Petrus, dat kan niet anders, diep verwond. Dat kan niet anders. Daar wordt Petrus diep verwond. En weet je waarom ik deze twee verhalen van Petrus en de synagoge naast elkaar wilde lezen? Omdat ook in de synagoge de mensen diep werden verwond. Maar hun verwonding leidde tot verwijdering. Maar Petrus' verwonding leidde tot navolging. En de vraag is, herkennen wij wanneer God ons verwondt? En durven we hem alsnog dan te volgen? Want dit is dan wat Jezus zegt. We hebben het ook op de tekst staan. Want wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen. En ik zou het gaaf vinden dat we gewoon maar naar het kruis kijken. Als we deze woorden zo'n beetje half lezen naar het scherm en naar het kruis. Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen. Zoals Jezus zichzelf verloochende. Zijn kruis op zich nemen, zoals Jezus zijn kruis op zich nam. En dus Jezus hierin volgen. Dat is de strategie van Jezus. Want ieder die zijn leven wil behouden, die denkt, nou, laat mij maar. Zoals de jongens in de synagoge, die boos werden, die verwond waren. Die zouden het verliezen. Maar wie het verliest omwille van mij, zoals Petrus, die zal het behouden. Dat is wat Jezus hier zegt. Als iemand achter mij aan wil komen, laat, zegt de Willibrord-vertaling, hij dan met zichzelf breken. Dan zitten jullie hier voor de derde zondag. Prachtig gebouw. En mijn boodschap is helemaal niet zo vrolijk. Alhoewel. Dat Jezus in jullie midden is en zegt, wie van jullie tekent voor zo'n leven? Dat je met jezelf durft te breken. Want ik ga mijn kerk bouwen, te midden van Caesarea Philippi en te midden van Wieren en te midden van onreinheid en occultisme, met mensen die bereid zijn met zichzelf te breken. Die niet de kerk willen bouwen tot iets wat zij leuk vinden, maar die Jezus de kans geven om de kerk te bouwen die hij leuk vindt. Die hij wilt. Niet een kerk die aansluit bij mijn nood. En of het even passen mag. Maar Jezus bouwt zijn kerk met mensen die zeggen, wat is hier de nood? Mag ik hier met mezelf leren te breken? En wil je daar mij bij helpen? Ik kan dat niet alleen, ik heb jullie daarbij nodig. Jezus kan alleen zijn kerk bouwen met een gebroken Petrus. Mag ik dat nog eens zeggen? Jezus kon alleen zijn kerk bouwen met een gebroken Petrus. Een gebrokene van hart. Alleen een gebrokene van hart is sterk genoeg om een rots te kunnen zijn. En zie je hem staan, Petrus op de eerste Pinksterdag. Zie hem staan. Predikend, getuigend van Jezus. Maar hij moest eerst diep worden verwond. Tozer zegt het volgende. Dit is wat A.W. Tozer zegt, theoloog. God cannot use a man greatly until he wounds him deeply. Just let it sink in. God cannot use a man greatly. Hij kan je niet geweldig gebruiken als je niet diep verwondt. Want alleen met verwonde mensen kan Jezus zijn kerk bouwen. Met mensen die zeggen, ik ben niet compleet. Ik ben aan mijn eindje. Ik ben gebroken. Dat. Ik was van de zomer, ik ga afronden. Ik was van de zomer in Rome. Met mijn jongste dochter. Wij hebben de traditie, die traditie is nu op. Want ik heb met 3 dochters, het is nu klaar. Maar de traditie was, als ze van de groep 8 naar de brugklas gaan, dan gaan ze met papa naar een stad in Europa. Met Reni, mijn oudste, was ik 6 jaar geleden in Londen. Met Sanne, die nu 16 wordt deze week, was ik in Barcelona. En toen ik deze dingen aan het plannen was, toen dacht ik van, de kinderen mogen zelf kiezen. Dus toen dacht ik, ik wil nog een keer naar Rome. Dus toen mijn dochter heel klein was, zei ik, jij vindt Rome een hele leuke stad. Ja, Rome, dat vind jij fantastisch. En vanaf dat moment zei ze, ja, Rome. Zeg, waar gaan we heen als jij 12 bent? Rome, goed zo, Rome. En toen was ze, werd ze 9, ze werd 10, ze werd 11. En toen zei, waar gaan we heen? Rome. Ze zegt, tuurlijk gaan we naar Rome. Wij met z'n tweeën naar Rome, fantastisch. Toen waren we in een van de mooiste basilieken ter wereld. De Sint-Pieter. De Petruskerk. Nou, het is ook prachtig, pralen, kitsch en kunst. Het is verschrikkelijk mooi en verschrikkelijk lelijk tegelijkertijd. Ben je er wel eens geweest? Fantastisch. Gewoon, je moet dat opgestoven hebben trouwens. Ja, ik vind dat heerlijk. Heerlijk. En het idee al dat er vochtproblemen zijn in de kerk. Dus er konden geen fresco's. Geen muurschilderingen. Want die lieten allemaal los. Dus dan hebben ze alle fresco's hebben ze tot mozaïeken gemaakt. Vind ik zo gaaf. En dan, die kunsten. Die eeuwenoude geschiedenis. En toch denk ik. Ik weet haast wel zeker. En als we nu de kans zouden hebben om Petrus te vragen, waar ben je nou het meest trots op? Dat hij niet zegt de Sint-Pieter. Ja, yeah, it's my building. Yeah. Ja, het is mijn gebouw. Wow, kijk eens. Kijk die poorten. Kijk die fresco of die mozaïeken. Kijk eens hoe mooi. Kijk eens hoe groot. Kijk eens hoe dit en dat en kunst. En Michelangelo en alles wat er is. Kijk eens hoe gaaf. Nee, weet je waar Petrus er trots op zou zijn geweest? Ik denk dit. Op een vrij baptistengemeente in Wieren. Want dit is wat hij tot slot zegt. En daar eindigen we mee. Doe maar even de volgende. Jongens, luister eens. De oude Petrus, vlak voor zijn sterven, weet één ding. Ik zie hier wat jongen. Er komen al wat geluiden uit de hal, want de gasten die komen zo weer terug. Hè? Dat is een goed idee. Petrus snapte de waarde daarvan. Petrus snapte de waarde van die stemmetjes die zo uit de zonneschool komen. Want hij weet, voor mij houdt het hier op. Ik sterf. En ik kijk rond en ik zie ook al wat ouderen die weten. Nou, het gaat geen 50 jaar, 30, 20 jaar, 10 jaar meer. Die weten. Maar de waarde dat je weet dat het evangelie doorgaat. Ik was bij mijn oma toen zij pas is overleden. En ik hield haar hand vast. Ze greep mijn hand op haar sterfbed. En ik zei, oma, het is goed. Ga maar hoor. Ik zeg, al mijn meisjes volgen Jezus. Al mijn meisjes volgen, de jongste, van de oudste tot de jongste volgen ze Jezus. Vandaag, nu, op dit moment is mijn oudste dochter is in het worship team. En ze leidt aanbidding. En de middelste die is bij de kinderen aan het helpen. En de jongste hebben we pas gedoopt. 12. En, ik zei tegen, oh, het is goed hoor. En toen bedacht ik me dit. Weet je wat ik wil als ik 94 ben op mijn sterfbed? Dat er een kleinzoon of kleindochter mijn hand vastpakt en zegt, opa, het is goed hoor. Mijn kinderen volgen Jezus. Het is goed hoor. Ga maar, dan is het klaar. En Petrus snapt dat aan het eind van zijn leven, zegt hij. Voeg je bij hem de levende steen. Kom op, nieuwe generatie. Kom op, jonge mensen. Luister, voeg je bij hem. Door mensen afgekeurd, maar door God uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat je dan zelf ook als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. En dat is Gods strategie voor deze wereld. Waarin mensen zeggen, hier ben ik. Ik durf met mezelf te breken. En ik geef mezelf als levende steen voor deze gemeente. Zodat God een geestelijke tempel kan bouwen. Een tempel waar hij woont door zijn geest. Waar Gods geest aanwezig is. Waar Gods geest dik is. Waar Gods geest mensen vrij maakt. En mensen mag genezen. En mensen mag aanraken. En levens mag vernieuwen. En zelfs zo vernieuwen dat we weer uitgaan vanaf deze plek. In onze eigen sanctuary Filippi. Om te laten zien wie Jezus is. Dat is de droom die Jezus had. Dat is het leven waar Petrus voor stierf. En dat is het leven waar hij ons vandaag toe uitdaagt. Amen. That's it. En Gods volk zei... Oh, nou ja. En Gods volk zei... Amen.